Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Ik heb vandaag een hele leuke gast hier op mijn praktijklocatie in Urmond op bezoek. Dat is Sigrid Cypré uit België. Komt ze helemaal hier naar Nederland afgereisd. Echt superleuk dat je er bent, Sigrid. Sigrid is bosbadgids, maar ze doet nog ontzettend veel meer. En dat laat ik haar straks allemaal zelf vertellen. Waar ik heel blij en dankbaar voor ben, is dat zij als eerste lid is geworden vanuit België van mijn holistisch gezondheidsplatform. Dus welkom, Sigrid. Leuk dat je er bent.
Dag, Annabel. Ik ben ook heel blij dat ik er ben.
Ja, heel fijn om jou hier te hebben en jouw verhaal te horen, want jij bent bosbadgids, maar dat is een reden geweest, er is iets geweest, een aanleiding in jouw leven die ervoor gezorgd heeft dat jij je leven eigenlijk hebt zitten omgooien. Zou je met de luisteraars en met mij de diepte in willen duiken van wat is er gebeurd met jou?
Jazeker, ik in september 2019 ondertussen al... ben ik ziek geworden van de ziekte van Lyme en ben ik compleet onderuit gegaan. Achteraf gezien niet helemaal onaangekondigd. Ik had wel al een hele tijd een aantal klachten, vooral stressgerelateerde klachten. En ik doorheen mijn herstelproces ben ik ook wel... Gaan beseffen dat dit ook een manier van uitgestelde rouw was omwille van het overlijden van mijn papa. Mm-hmm. Dus die is in 2018 overleden tijdens een heel stressvolle, niet gezonde periode in mijn leven die vooral werkgerelateerd was. Tegelijkertijd ook een gezin met toen nog relatief kleine kinderen. Dus een ophoping van alles en nog wat. Waarbij ik onmiddellijk wel gevoeld heb van kijk, als ik dit signaal niet au sérieux neem, dan ga ik alleen nog maar zieker worden. En het ging ook helemaal niet meer.
Hoe ernstig ziek was je destijds met de ziekte van Lyme? Is dat, kun je dat terughalen, beschrijven?
Eigenlijk is het begonnen met een banale griepachtige symptomen. Ik was bij de huisarts. Nota bene met mijn jongste kind die een vlek had op de arm. Ja. En waar de dokter meteen door had dat niet oké was. Dus dat was van een insecten, van een tekenbeet. Maar dus toen had ik ook al tegen haar gezegd van... We zijn op vakantie geweest naar Frankrijk in de grote vakantie. En ik raak niet terug. Het was een hele toffe vakantie. Ik heb er enorm van genoten, maar ik was ook wel moe. En ik raak niet terug in mijn werkritme. Ik ben doodmoe en ja, ik ben verkouden. En zij zei van kijk, we gaan je enkele dagen rust voorschrijven. Maar ik wil ook een bloedafname al inplannen. Als je na het weekend voelt van het is oké, dan... is dat niet nodig, maar voel je eigenlijk dat het niet lukt, dan gaan we eens verder kijken. En dus, ja, effectief, ik heb mij ook ziek gemeld bij een collega die mij aan de telefoon hoorde en die zei van, jij klinkt echt niet zoals dat wij jou kennen. Dat was ook voor een feestweekend op het werk waar ik heel de organisatie op mij had. Maar dat ik, ja, dat ik gewoon moest afgeven. Hè. Het ging niet. Ik raakte niet vooruit. Die bloedafname gedaan. En 2 dagen later belde de dokter mij dat ik onmiddellijk een voorschrift moest komen halen voor antibiotica. Mm-hmm. Want de waarden infectie op Borrelia aanduiden, ik zat er middenin.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel een geluk, hè, dat er toch iets of wat van verklaring was waarom ik mij zo slecht voelde. Ik ben dan die medicatie begonnen, maar heb daar heel slecht op gereageerd. Mm-hmm. Dus ik kreeg enorme ontgiftingsverschijnselen. Ook verlammingsverschijnselen in mijn linkerarm.
Oh, wat heftig.
En een heel raar doodsgevoel in mijn ledematen. Dus alsof je uit een verdoving kwam. Ja. Zo voelde dat voor mij over mijn ganse lijf. Maar ik kon echt niks. Niks niet meer.
Ja. Dus je zat de hele dag thuis.
Dus ik was thuis. Onze jongste was toen 7 jaar. En ik voelde mij... helemaal niet oké met de idee dat hij soms alleen beneden zat en ik in mijn bed lag en niks kon doen, terwijl dat de papa met de andere twee bijvoorbeeld naar de voetbal was. Of ik vond het ook heel erg dat hij op die leeftijd alleen al met zijn broers weliswaar, maar toch ook al de bus naar huis moest nemen, terwijl we toch bij de anderen wel wat langer hebben gewacht voordat dat... maar ja, het ging gewoon niet. En dat was meteen voor mij ook de grootste motivatie om mij bij de situatie neer te leggen. In de zin van, je moet tijd nemen om beter te worden.
Ja.
En voorrang geven aan jezelf, aan je gezin en dan pas het werk. Maar dus, hoe gaat dat dan als je ziek bent? Dan krijg je een ziektebriefje van 2 weken. En dan die na 2 weken terug naar de dokter. En dan is dat nog eens 2 weken. Dat wordt dan een maand. Ja. Dan voel je jezelf opgejaagd ook. En ik heb nu wel het geluk gehad van een huisarts te hebben die mij zei van, je weet heel goed wat je moet doen om beter te worden. Ik sta achter jou en het is belangrijk dat we elkaar blijven zien, dat je je verhaal kan komen doen, maar je hebt echt wel nood aan tijd voor jezelf. En dus dan ben ik eigenlijk meer via alternatievere vormen van behandeling aan de slag gegaan. Dingen geprobeerd, dingen die werkten, dingen die niet werkten.
Kun je een voorbeeld noemen wat wel werkte en wat niet werkte?
Ik ben aan de slag gegaan met een soort van, sowieso met medicinale kruiden.
Ja.
Maar ook daar reageerde, mijn lichaam was gewoon zo uitgeput dat de werking van die dingen niet aankomt. Dus ik reageerde daar veel te fel op. Ook wel altijd geluisterd naar die signalen van dit hoort niet bij genezing.
Ja.
Dus ook wel op tijd dingen niet gedaan. Ik heb vrij snel boeken gelezen over burn-out en over de spirituele dimensie van de ziekte van Lyme. En eigenlijk, wist ik het al, maar daarin stond exact wat ik voelde, en dat is dat ik niet leefde voor mezelf. Hè.
Ja. Voor wie was je aan het leven?
Voor mijn gezin, voor mijn werkgever, voor alles buiten mij. Mm-hmm. En ik wist ook niet meer wat ik zelf leuk vond. Ik had geen voldoening meer in de dingen die ik deed. En dat was voor mij een wake-up call van... Ga maar eens op zoek naar wat dat wel dan is. Ja. Ik heb ook via iemand die in de praktijk bij de huisarts zat aan de slag gegaan met een methode om je mindset te herprogrammeren.
Wat goed.
In Nederland zijn die ook wel bekend, denk ik. Zij had haar opleiding bij Anders Leven
ja.
gevolgd. En eigenlijk gaat dat over ja, een methodiek, de verbonden breinhouding heet dat. Mm-hmm. En ja, ik kan het ook eens voordoen, maar dan ga je met gekruiste benen zitten en ga je ook je armen kruisen en ter hoogte van je hart brengen.
Yeah.
En ga je eigenlijk bepaalde overtuigingen die je hebt en niet meer wilt anders gaan formuleren.
Ja.
En ga je die door te oefenen.
Ja.
Je brein herprogrammeren.
Ja. Zoals affirmaties eigenlijk.
Ja.
Ja.
En dus daar is, heb ik geleerd van wanneer je zegt ik ben moe, dan kan je niet anders zijn dan moe zijn.
Ja. En als je dat blijft herhalen, geef je dat natuurlijk aandacht en dan groeit die moeheid alleen maar.
Ja.
Ja. Dan wat je aandacht geeft, groeit.
En dus dat was een hele... Hè, ik heb met haar een vijftal maanden geoefend. Op hè, bepaalde zaken die ik mocht aan
aankijken.
Ja. Was een nieuw gegeven voor mij, maar heeft echt, is voor mij wel het fundament van mijn genezing ook geweest. Heeft voor een enorme shift in mijn denken gezorgd. Maar ik zat wel nog altijd in de flow van ik moet zo snel mogelijk... Ik zat nog altijd in die energie van dingen moeten die vooruit gaan. Hè?
Ja.
Daarvoor kenden de mensen mij ook wel.
Aanpakken en doorgaan.
Voilà. En dus ook in het ziek zijn kwam ik mezelf daartegen.
Ja.
Veel lezen, veel doen.
Nog steeds doorgaan, maar dan terwijl je ziek bent.
In mijn ziek zijn. Ja. Hè, ja. In mijn genezen.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En het is... dus dat liep gelijk ook op een bepaald moment met heel de corona-shizzle.
Ja.
Waar ik plots met vier mannen onder mijn dak zat. En eigenlijk na een aantal maanden echt compleet geen energie meer had. Door weer te gaan zorgen voor een goede gezinssituatie. En het toch er het beste van te maken in de situatie dat iedereen ook zat.
Ja, het was nogal een verandering voor iedereen als toen ze thuis kwamen te zitten met een gezin waar je normaal elkaar probeert uit de weg te gaan, wat je vaak ziet. En ineens zit iedereen 24-7 op elkaars lip.
Dat was echt, daar hadden wij nog het geluk dat wij in een groene omgeving woonden. Hebben we ook wel gebruik van gemaakt. Hebben we eigenlijk de plek waar we toen toch al een vijftal jaar woonden beter leren kennen. En dus eigenlijk zo is ook weer die stap naar buiten toe genomen. En op een bepaald moment heb ik via een kennis, via de school, die een burn-out coach is, op een ezelboerderij, ben ik naar haar toe gestapt. Dus dat was dan eigenlijk na heel het Anders Leven verhaal, dat ik dan echt geleerd had ook en nog dagelijks blijf toepassen.
Knap van je.
Ben ik naar haar toegestapt, omdat ze een info namiddag of zo, maar ook, je moet je inbeelden, in coronatijden. Hè. Mm-hmm. Dus dat was dan buiten op de ezelboerderij met zoveel afstand van elkaar, die zaken. En dus, maar goed, ik was daar samen met een aantal andere mensen. Ik heb met haar een intake gedaan en zij bood op een bepaald moment, toen het schooljaar terug begon, in september 20 was dat toen, bood zij een bosbad aan voor haar cliënten.
Ja.
Hè, dus zij begeleidde burn-out patiënten.
Ja.
En ik had al van bosbaden gehoord via een vriendin. En daar, ik zeg, tijdens corona wel wat mee bezig geweest, maar nog niet echt zo de ervaring gehad die gemaakt heeft dat ik echt wel snapte waarover het ging. En dus die ochtend was vrij stressvol gestart in de zin van ik was niet meer stressbestendig. Dus voor mij was het al een hele grote stap om 9:30 ergens te moeten zijn nadat ik de kinderen had afgezet. Ik had ook te maken met helse migraineaanvallen. Iedere keer dat er stress bij kwam kijken, ook mijn hormonenstelsel helemaal
in de war, ja.
Door elkaar. Dus ja, dat was echt een opgave. Dan kwam ik daar zo net te laat toe, terwijl de groep al was vertrokken, zo van die dingen. Maar uiteindelijk dan toch bij de groep aangekomen. En die ervaring, ik was compleet van de kaart na die 2-3 uren in het bos, stil te worden en te zijn.
Ja, want wat ging je precies doen? Of ging je niks doen?
Ja, ik stond open voor de ervaring, maar ik had nooit alleen de impact van gewoon in het bos zijn aan de hand van een paar instructies door de begeleider, de begeleidster. En het stil worden. Want het was dat vooral. Dus op het einde mochten wij een briefje trekken.
Ja.
En dan mocht je kiezen of je gaat dan... we gingen dan elk een plekje zoeken waar we in afzondering gingen. En dan mocht je kiezen of je dat briefje wou lezen of dat je dat liever thuis op je gemak. En dus ik had een briefje gekozen met, ik denk, een lavendelbloemetje aan of zo. En daar stond op, wat hoor jij in de stilte bij jezelf of zoiets? Mm-hmm. Of luister goed naar de stilte in jezelf, wat hoor je dan?
Ja.
En dat viel bij mij, dat kwam zo binnen.
Ja.
Hè, dat was zo dat stukje van, dat ik al een jaar aan het vechten ook weer was tegen, en willen genezen en niet kunnen en...
Ja.
En het werd heel stil.
Ja.
En dat was voor mij het feit ook dat ik helemaal tot rust was kunnen komen door de omgeving, de rustige omgeving, door met mijn handen op de aarde, in de aarde te zitten, die geur te mogen ervaren van lekkere bosgrond.
Ja.
Van een tekst te horen die ook wel bij de groep paste, als het dan ging over burn-out, over altijd maar verder doen. En... Dus ik ben een beetje op automatische piloot naar huis gereden.
Ja.
Onder de indruk van de ervaring. En ik had in mijn zak, ik had dat opgeraapt, ik had dus allemaal kleine witte slakjes gevonden.
Ja.
En de slak, ja, is voor mij ook wel een symbool van vertragen.
Ja, zeker.
En heel intuïtief ben ik thuisgekomen. Het was prachtig weer in onze tuin in september. Het was exact een jaar dat ik uitgevallen was.
Ja.
Exact die dag. En ik heb met die... Ik zal u na de podcast nog de foto zelfs doorsturen. Maar ik heb met die slakjes heb ik een hart gemaakt.
Wauw.
Zonder na te denken.
Ja.
En ik heb dat toen ook naar mijn burn-out coach gestuurd. En die had ook zoiets van, wauw.
Ja.
Je hebt de liefde voor jezelf
teruggevonden. Ja.
Zonder veel na te denken. Mm-hmm. En dus dan... ik weet dat ik 's ochtends nog aan de kinderen zei van, ja, mama gaat bosbaden, wat is dat?
Ja.
Moet je dan een badpak meepakken?
Ja.
Ik hoor het ze
in een bad gaan zitten in het bos, heb ik ook wel eens gehoord.
En dus ja, dat was mijn eerste echte bosbadervaring. Die bestond uit een hele trage, begeleide wandeling. Mm-hmm. zonder te praten.
Ja, stilte.
het bos gaan ervaren, in het bos zijn. Alle zintuigen ook laten werken door te voelen, door te ruiken, door te luisteren.
Ja.
En dus ja, totaal onder de indruk zijn van hoe simpel dat eigenlijk kan zijn.
En iedereen die het kan doen eigenlijk, hè, hier. Zodra je zelf een bos in gaat, kun je, of in de natuur bent, kun je dit toepassen.
Het kan echt overal, hè. Het hoeft zelfs geen bos te zijn, hè. Maar dus daar waren er volgens mij al meer ervaren mensen die dan ook direct de schoenen uitdeden. En dat was voor mij nog een stapje te ver, maar ondertussen...
Ja, doe je het ook.
Ga ik tijdens de winter ook wel eens uit de schoenen en of als het sneeuwt in de tuin met de blote voeten, omdat... of heel mijn garderobe om te gaan bosbaden is echt aangepast op... comfort.
Ja.
Zodanig dat ik geen kou krijg. Ik pak een thermos mee, iets om te schrijven, of niks om te schrijven, geen telefoon, iets om onder mij te leggen, of een dekentje dat ik gewoon 2 uren kan in het bos zijn.
Heerlijk.
Maar dus, dat is echt een weg geweest, hè.
Ja.
Ook daar heb ik ben dan gaan opzoeken om ook met andere mensen die dit aanboden dingen te gaan doen. En ook daar voelde ik van hier is iets in gang gezet. Ik deed niks niet meer dat voor mezelf was.
Mm-hmm.
Wij deden heel veel leuke dingen thuis. Hè? We zijn natuurmensen en al onze vakanties bestaan uit in de natuur zijn, maar niet op deze manier, niet voor mezelf. Hè? Want als je op stap bent met een gezin, heb je ook alle praktische dingen die dan moeten geregeld worden.
Tuurlijk, en je bent altijd in interactie met je gezin ook vaak.
Ja.
Ja.
En dus dat was voor mij ook nieuw, van de auto in te stappen naar een plek die ik niet kende. Ook heel symbolisch, hè, in bosbaden van gebaande paden weggaan, dat speelde zich ook in mijn leven af. Hè.
Ja.
Dus dan waren we 2020 en toen wist ik van kijk, ik wil hier iets verder mee doen. Ik had ook maandelijks een sessie bij die burn-out coach.
Ja.
En toen kwam het moment in februari 21 dat ik dus met haar een toen wist ik het nog niet, maar dat was toen wel mijn laatste sessie. Had afgesproken in de namiddag en in de voormiddag, 's ochtends, ik had een broodtos gemaakt en ik dacht, het is prachtig weer, ik ga voor ik naar de burn-out coach ga ik naar het bos. En dus effectief, ik had toen ook, was ik al bezig met essentiële olie ook.
Mm-hmm.
Daar is zo dat volgende zaadje dan geplant van de dingen waarmee ik dag van vandaag mee bezig ben. Maar dus, ik liep in het bos. Het was kei mooi weer. En ik liep te huppelen als een kleinkind in het bos. Ik amuseerde me en ik voelde weer hè, dat innerlijke kind dat zuurstof kreeg en dat zei van, dit is waar ik meer van wil, wat ik wil gaan doen. En terwijl ik aan het huppelen was, zag ik mensen afkomen. Een koppel, een ouder koppel. En ik stopte meteen met huppelen en blij zijn.
Interessant.
En toen ben ik gaan zitten en gedacht van, wat is dit?
Ja.
En dan heb ik besloten van, allee, dit is niet oké. Ik wil mezelf kunnen zijn. En ik wil dat kind zuurstof teruggeven. En ik wil terug blij zijn. En dus, ik kwam... na de middag dan toe bij mijn burn-out coach en zei ze van, hoe gaat het? Je ziet er zo goed uit.
Ja.
En dus ik doe haar gans dat verhaal en zij is mee blij voor mij. En zij besluit van te zeggen van, ik denk dat jij verder kunt zonder mij. En dus dan ook ook met andere mensen al mee op mijn pad aan het nemen van, gaan we mee gaan wandelen? Nog niet echt aan bosbaden, maar gewoon wel al op een heel rustige manier naar het bos gaan, andere mensen daarin gaan betrekken. En dus ook, de essentiële oliën waren al even op mijn pad gekomen. En dus er is één olie die heel mooi symboliseert wat daar voor mij is gebeurt. En dus die olie, dat is de Wild Orange. En ze noemen die ook wel de blije olie van het gamma.
Een orange als in van de sinaasappel?
Ja.
Want die geur zou ook heel erg veel plezier opwekken, hè, zeggen
voilà.
Ze.
Ja. Dus dat is een heel opbeurende geur. Staat ook voor overvloed. En dus, ja, die olie was dan, is ook de eerste die we heel vaak aanbieden aan mensen om er kennis mee te maken. En heeft heel, is een heel krachtig, krachtige geur, heeft een heel krachtige werking. En dat symboliseert voor mij echt wat er daar toen is gebeurd. En die gebruik ik dus ook. Je kan die verwerken in chocolade om pralines mee te maken. En ik heb er nu geen bij. Maar het is iets wat ik ook wel aan mensen laat ervaren tijdens of na een bosbad. En dan vertel ik ook mijn verhaal. En mensen vinden dat ook heel interessant. En dus bijkomend, ik was nog altijd in ziekteverlof, maar had ook wel besloten dat ik niet meer terug kon naar de werkgever waar ik toen bij ben uitgevallen. Dat heeft heel veel letterlijk en figuurlijk voeten in de aarde gehad om daar komaf mee te maken.
Lijkt me ook een heel moeilijk besluit, hè, als je ergens jarenlang gezeten hebt.
Ik ben een hele lange tijd tijdens mijn ziekteperiode nog aan de slag geweest. Mm-hmm. Wat ook niet oké was.
Ja, ook die hoor ik natuurlijk ontzettend vaak bij cliënten terug. Hè? Mensen die door blijven gaan, ook in het werk, omdat ze hoge verantwoordelijkheid hebben. Het gevoel dat ze voor hun baas dat toch voor elkaar moeten krijgen. Maar ook als je in de gezondheidszorg werkt of in de... het onderwijs, hè, dan de verantwoordelijkheid hebben, zodat de kinderen en de cliënten gewoon nog hulp krijgen. Die hele hoge mate van verantwoording, die breekt wel op vaak.
Ja, en het erge daar, achteraf gezien, was ook wel dat zij mij niet konden loslaten.
Ja.
Had ik daar, ik had misschien meer baat gehad bij een werkgever die zei van, kom, jij moet nu rusten.
Ja.
Wij nemen het over en... Dus dat had mij heel erg kunnen helpen.
Ja.
Terwijl ik altijd zei van, ik zal dat nog wel doen. Hè?
Ja.
En dat een werkgever volgens mij daar ook zou moeten zeggen van, nee, je gaat dat niet meer doen. Je bent thuis om te rusten.
Ja.
Maar fijn, dat ligt al zo lang achter mij dat is afgesloten en dat is oké. Dat is een les, een hele grote les geweest ook. Wat ik daar heb mogen meemaken voor ik uitgevallen ben.
Mm-hmm.
En dus dan was ik nog altijd wel in ziekteverlof.
Yeah.
En op een bepaald moment werd ik opgeroepen bij de arbeidsgeneesheer, denk ik. Of bij de geneesheer van de mutualiteit. En die... ik heb ook wel altijd... Mij getoond zoals ik was. En ik ging daar dus niet zitten in een training met vettig haar. En ik zorgde dat ik er goed voor kwam.
Ja.
En dus die geneesheer die kon dan niet geloven dat ik nog ziek was. Ik was te hoog opgeleid en te lang afwezig. En ik zag er te goed uit om nog ziek te zijn. Terwijl ik absoluut nog niet... Ik was heel veel bezig, ook met energiemanagement, heel erg bezig met voor mezelf te zorgen.
Ja.
Waardoor je er uiteraard goed begint uit te zien. Dat zou toch de bedoeling moeten zijn.
Ja.
Maar dat was een heel raar gesprek ook.
Ja.
En die zei van, kijk, ik moet hier even over nadenken, want ik had ook alles van in het begin heel netjes bijgehouden van wat voor soort verzorging, behandelingen, medicatie of niet, ik had genomen zoals ik was, hè, mooi gestructureerd en met kleurtjes. En
alles overzichtelijk gemaakt.
Heel overzichtelijk. En de schellen vielen van zijn ogen.
Ja.
Van, wat is dit?
Ja.
Dus ik had echt de regie over mijn gezondheid genomen.
Ik wilde al zeggen, je had de touwtjes in handen en je liet dat eventjes zien. Ja.
Maar dus, als je dat laat zien,
Ja.
dan ben je plots niet meer ziek.
Ja. Gebeurt helaas ook heel erg veel hier in Nederland door de bedrijfsarts. Hè. Er wordt gekeken naar hoe je ervoor zit, letterlijk tegenover iemand zit. En als dat er enigszins goed uitziet, dan wordt er heel snel van uitgegaan dat het goed gaat. Maar het wil niet zeggen dat het ook echt daadwerkelijk natuurlijk met iemand goed gaat. Je kunt niet in iemands hoofd kijken. Je weet niet hoe het er mentaal, emotioneel voor staat. Je weet niet hoeveel weken daarna, na zo'n gesprek, iemand last heeft van zo'n gesprek bijvoorbeeld. Hè. Dus het zijn allemaal dingen die ik heel erg herken als therapeut. En ook bij mijn cliënten die naar de bedrijfsarts gingen. En ik denk dat de bedrijfsarts een beetje soortgelijk is aan degene wat jij net zei, de geneesheer. Ik vond het een hele leuke term wat jullie in België gebruiken. Dus dank ook dat je ons een beetje meeneemt in hoe dat in België, hoe dat in zijn werking gaat, hoe je daar ziek geschreven wordt en waar je dan terecht gaat komen. Maar ik ben vooral ook heel benieuwd nu, van waar kwam op een gegeven moment de kanteling dat je zei, ik ga nu voor mezelf beginnen?
Daar komen we dus nu toe, want 2 weken later kreeg ik een brief in de brievenbus, dus geen telefoon, geen gesprek. Ja. Met dat ik niet langer ziek was en dat ik dus geen uitkering meer kon genieten. En dat ik mij dus had in te schrijven als werkzoekende. Ja. Dus ik zat in een vacuüm, wat heel veel stress met zich heeft meegebracht. Want ondertussen was ik 2 jaar met een serieus verminderd inkomen.
Ja.
Wat een enorme impact heeft op uw gezin natuurlijk. Ja. Hè? Dus ook dat komt erbij, hè? van die financiële stress.
Ja.
Tijdens corona, niet evident. Waar mensen gewoon niet bij stilstaan. Waar dokters niet naar vragen. Van, hoe doen jullie dat nu thuis? Dat is een advies dat ik ook geef aan gezondheidswerkers. Van, als een persoon in een burn-out terechtkomt, betrek gans het gezin daarbij, want het heeft geen zin om adviezen te geven aan iemand als die thuis niet kunnen worden waargemaakt.
Ja, het is belangrijk om het hele systeem te betrekken in een situatie waarin iets verandert door ziekte of wat dan ook.
Maar dus dan heb ik op eigen kracht, die stilaan wel aan het terugkomen was, maar absoluut nog niet op niveau zat na 2 jaar. Hè.
Ja.
Dat paste ook niet in mijn hoofd, hè. 2 jaar... Zo gezegd, niks doen, maar ik was heel veel aan het doen. Hè?
Ja.
Ik was keihard aan het werken.
Ja, herstellen is keihard werken aan jezelf. Ja.
En bijvoorbeeld een van de dingen die ik geleerd heb van de burn-out coach, die heeft gezegd van, jij gaat nu iedere middag een uur liggen. Ook al kun je niet blijven liggen, jij gaat liggen.
Ja.
Want je moet je lichaam hertrainen. Je staat zo in
die aanmodus.
Ja.
Ja.
En dus op een bepaald moment zat ik naar de muur te kijken, hè? Ja. Een uur. En stilletjes aan kon ik uitrusten.
Ja, dat kost heel erg tijd om te zakken in je lijf, om ook echt dan tot rust te kunnen komen. Ja, want veel mensen die gaan liggen, gaan heel erg in hun hoofd zitten, piekeren, overdenken. En dan ben je natuurlijk nog niet echt aan het rusten.
En staan dan toch weer recht, want het werkt niet.
Ja.
En dus op eigen kracht ben ik dan in contact gekomen met een opleidingstraject bij ons is dat de Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Dus degene die werklozen, ik was nog nooit werkloos geweest, werklozen begeleid, maar die boden dus ook een traject aan waarin je kon, als je een idee had om eigen activiteit te starten, om dat daarin te ontwikkelen, te testen en zo verder. Maar ambitieus zoals ik ben, ging ik er, ik wist heel goed wat ik wou en ging ik er ook heel erg voor. En dus gedurende 1,5 jaar ben ik er heel erg voor gegaan. Maar ja, een onderneming opstarten of een eigen activiteit opstarten, hoe mooi het ook wordt voorgesteld, dat gaat nu niet eenmaal niet van...
Niet van vandaag op morgen.
Van vandaag op morgen, dus... En ik ben nog altijd blij dat ik dus niet heb laten kennen door de vragen die je dan altijd krijgt van, en hoe loopt het? Wel altijd gezegd van, ja, nog niet zo goed, maar het is wel iets waar ik blijvend mee wil bezig zijn. En dus op een bepaald moment... Dus je hebt dan een uitkering, maar op een bepaald moment, na een aantal maanden, vermindert die ook steeds. En dat was voor mij op dat moment wel En voor ons het signaal van er moet iets anders komen, want dit geeft echt te veel stress. Ja. En dan heb ik december 22. Ondertussen was ik al bezig hè, met mensen te begeleiden en ervaring op te doen. En
met bosbaden.
Ook mijn opleiding tot bosbadgids heb ik in dat jaar gevolgd. Het heeft enorme impact gehad op mij. Dus de opleiding bestaat uit een week met 12 cursisten in de Ardennen te bosbaden, maar ook les te krijgen. En dus elke dag ook een laagje dieper te zakken.
Mooi.
Heeft voor een enorme ommekeer ook weer gezorgd. Heeft echt aangetoond wat het effect van in de natuur zijn, wat dat kan hebben. Ik kwam terug en ik voelde mij een alien in deze wereld.
Ja, kan ik wel.
Maar het had me voor de zoveelste keer weer heel dicht bij gebracht bij hetgene waar mijn passie zit en wat voor mij zo naturel aanvoelt, dat ik dacht van, allee, dat ik mij verder wil. En dus op het einde van dat jaar heb ik dan wel gesolliciteerd op een functie bij het agentschap Natuur en Bos.
Ja, wel een plek, ook iets met het bos.
Een plek waarvan ik voordien nooit niet gedacht had dat daar een vacature zou zijn hè, voor mij. Maar dus ook geïnspireerd door mijn lesgeefster die zelf voor het instituut Natuur en Bos werkt en dus ook bosbaden aanbiedt. En mensen opleidt. Geïnspireerd door hoe zij in het leven staat, hoe zij haar leven aanpakt, toch die vacatures in de gaten beginnen houden. In december een maand nagedacht, wat ga ik daar nu mee doen? Heel goed gevoeld van. En dan gedacht, we gaan dat proberen.
Ja.
En dus eigenlijk, ik had 31 december mijn kandidatuur ingestuurd en de week nadien was ik al testen aan het doen. En dus week per week ging ik door. En 1 februari had ik een gesprek in Brussel. Dus voor mij ook echt een grote aanpassing na al die tijd. Hè, veilig thuis in mijn omgeving. Uit een werkomgeving. Wat ook nog maar eens aangeeft hoe belangrijk dat werkomgeving ook kan
ja, absoluut. Zijn. Essentieel, ja.
Om je goed te voelen. Maar dus voor mij, dat was precies alsof ik een expeditie aanging. Hè? Naar Brussel gaan en daar in een groot gebouw. En, terwijl ik dat vroeger alle dagen deed, bij wijze van spreken. Ik heb lang in Brussel gewerkt, maar toen leek dat alsof ik naar New York ging.
Ja, een wereldreis.
En dus, ik weet nog heel goed dat ik vertrok bij mijn thuis. En mijn man werkte toen nog thuis in de... na corona perikelen, toen alles al wel weer wat beter liep, maar toch nog veel thuiswerk. En ik zei, ik ga afgaan gelijk een gieter, zeggen ze bij ons. Dat wil zeggen hè, dat je door de mand gaat vallen.
Ja.
En ik kom daar dus toe en ik had ook iets moeten voorbereiden. En ik begin dat, ik had zo echt het gevoel dat ik uit mijn nek aan het kletsen was. Uh-huh. Ik begin dat daaruit te leggen en te doen. Het ging over, want dat was dan ook een deel van mijn functie. Hoe ga jij gemeenten, steden en gemeenten overtuigen om gronden aan te kopen, om bomen te planten en bossen te...
Oh, wel een interessant thema natuurlijk, heel toepasselijk.
En dus ik had daar een presentatie voor gemaakt, ik had daar opzoekingen voor gedaan, dingen die ik... echt niet ken. En dus, ja, dat duurde dan een uurtje en dat ging eigenlijk wel vlot. En dus ik ga terug weg. Ik had toen ook die dag mijn lesgeefster van het bosbaden ontmoet, want zij werkte ook in die gebouwen. En ze had naar mij gekeken, dus dat was ervoor, ze had naar mij gekeken. Ah ja, zegt ze, dat is iets voor u, hè.
Ja.
Maar dus ja, ik ga terug weg. Dat is wel een behoorlijke trip tot ik weer thuis was. Maar dus ik stap van de bus om naar mijn huis te gaan. En ik krijg telefoon met dus de boodschap van kijk, je kan beginnen. En dus ik stap naar huis en ik kom binnen en ze zaten allemaal al aan tafel en ze kijken naar mij. En ik zeg zo heel spontaan, ik heb de job. En die kijken zo naar mij. Ja, ik heb net telefoon gekregen, ik mag de eerste week van maart beginnen. Dus ik had toen nog een drietal weken, wat voor mij ideaal was om mij voor te bereiden. Want ik had ondertussen ook opdrachten om boswaden te begeleiden. En ik denk zelfs ook een podcast.
Ja, leuk.
Die op programma stond, of een fotoshoot of zoiets.
Ja.
Of een interview voor... En dus, zo kwam ik dus bij het agentschap Natuur en Bos terecht. En dus dat eerste half jaar was een hel.
Ja?
In de zin van zo'n verandering in mijn systeem ook. Ik was helemaal gespannen. Dat was veel te veel indrukken. Maar ik was tegelijkertijd ook ontzettend dankbaar.
Dat je die kans kreeg.
Dat ik die kans kreeg. Dat ik lieve mensen ontmoette. Ik was dat niet meer gewoon ook. Dat mensen vriendelijk tegen mij konden zijn en mij als volwaardig aanzagen. En, want ja, ik was toch maar ziek geweest. En, hè?
Dus het gaf dan ook wel weer een voldaan gevoel natuurlijk.
Ja, en vooral ook de motivatie om het niet zomaar... Ook al voelde ik aan alles van mijn lijf, van dit is een tegenstelling met wat ik het afgelopen jaar heb gedaan.
Ja.
En het heeft tot vorig jaar in september geduurd voor ik daar doorgekomen ben. En dan achteraf, als ik dan terugkijk, denk ik van, je hebt het toch maar gedaan, hè?
Absoluut.
En dus, nu zitten we terug een belangrijk kantelpunt, ook daar. Al heel wat meegemaakt, maar in een toffe ploeg terechtgekomen. En ik denk dat dit nog maar het begin is van wat ik eigenlijk gehoopt had vrij snel daar te kunnen vinden. En dat ik heel blij ben dat ik doorgezet heb. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben het nu al gewoon, maar de eerste dagen dat ik daartoe kwam, alles staat er in functie van natuur. Hè? Daar zijn bureaus die een jungle lijken, hè?
Heerlijk. Beetje alles... zoals de jungle oase hieronder op de praktijklocatie.
Alles wat je vastneemt van publicaties, dat staat vol met groen, met bomen, met dieren.
Fijn.
De gesprekken, iedereen die daar werkt, heeft wel een hobby of een activiteit naast de vaste job die te maken heeft met... persoonlijke ontwikkeling, met natuur, met sport, met... Ja, en voor mij is een compleet nieuwe wereld ook opengegaan. Ik heb ook nog nooit voor zo'n grote organisatie gewerkt, dus dat heeft ook wel zijn minder goede kanten. Mm-hmm. Maar ja, ik hoop echt dat ik daar nog lang kan zijn. En soms is het moeilijk, hè, van hoe ga ik dat evenwicht bewaken van... Veel doen voor mijn eigen praktijk, waar ik dan mensen begeleid in de natuur. En hoe ga ik mijn energie daar? Dus daar ben ik nog wel naar op zoek.
Ja, maar dat je zit daar in loondienst dus. Dus niet dat je vanuit je onderneming werkt.
Dus daar ben ik, werken. Dat is mijn hoofdjob. Hè?
Ja, dus je doet daarnaast inderdaad je praktijk runnen, je eigen bedrijf. Kun je ons meenemen wat je daar doet? Hè? Stel, iemand zou graag bij jou een bosbadsessie willen doen. Heb je dan puur een bosbadsessie? Doe je daar nog meer bij? Zou je daar eens ons een kijkje in kunnen geven?
Ja, ik bied bosbadsessies aan voor groepen.
Ja.
In open aanbod. Dus ik heb een kalender waar mensen vrij op kunnen inschrijven. Maar evengoed, als je nu zegt van ja, die data passen mij echt nooit. Ik heb vanaf een groep van 8 mensen, kan ik ook op afspraak zeggen van op dat moment, tussen dat en dat uur, kunnen we met die groep iets doen. Dat kan een bosbadsessie zijn. Doorgaans is dat 2 à 3 uur samen in stilte in de natuur onder mijn begeleiding. Waar dat ik vooral mensen uitnodig om op verschillende manieren hun zintuigen te gaan gebruiken op een andere manier. Mm-hmm. Dat is ook wat ik nadien vaak als feedback krijg van ik ga nooit meer op dezelfde manier in een bos zijn.
Ja.
Dat leg ik ook uit. Hè. Veel mensen gaan door een bos.
Ja.
Terwijl in het bos zijn...
is een verschil.
Het echt hè, voelen, ja. Ervaren. Ik heb mensen voor wie het niet werkt. Hè, die echt graag stappen en hè, op die manier de natuur beleven. Maar ik heb heel veel mensen die zoiets hebben van... ja, dit is toch wel iets wat ik meer wil gaan doen. Ja. Ik doe dat ook individueel. Er zijn mensen... Het is ook wel zo dat tijdens een bosbadsessie... en ik weet het omdat ik het zelf heb ervaren... Mm-hmm. kunnen er moeilijke gevoelens naar, of inzichten naar boven komen... die er helemaal mogen zijn. Het ja. is ook iets wat ik uitleg als ik begin. Van probeer het te laten zijn. Ja. Maar als het echt niet lukt... Ik ben er en ik geef mijn seintje en dan proberen we te zoeken naar een oplossing, ook al zijn we hier in groep. Ja. Maar er zijn ook mensen die dat gewoon net omwille hè, van dat gevoel, het alleen met mij willen doen.
Ja, ligt misschien ook aan de levensfase waarin iemand zich bevindt. Ja. Hè? Als je zelf midden in een burn-out zit of
ja.
juist wat meer persoonlijke... behoefte aan meer een persoonlijk contact of in ieder geval hè, het één op één zijn. Ja, dan kan ik me voorstellen dat een één op één bosbadsessie natuurlijk veel waardevoller dan kan
ja.
zijn.
Ja, en dan kan het soms zijn dat één bosbadsessie voldoende is om iemand op andere paden te brengen. Hè?
Ja, op weg te helpen, ja.
Maar ik heb mensen die heel graag terugkomen of die dan een groep uitnodigen of... Ja. Dat hoeft niet altijd te gaan wanneer je in problemen bent. Maar ook, dat kan voor een verjaardag zijn. Heb ik ja. onlangs een hele mooie groep gehad. Of een ander belangrijk moment dat je met een soort van ritueel wilt gaan bekrachtigen. Op pensioen gaan. Of voor iemand waarvan je weet dat die heel erg van de natuur houdt.
Die gewoon de natuur eens op een andere manier wil beleven, lijkt mij ook dat dat gewoon dan handig is om eens een keer een bosbadsessie te volgen. Gewoon om hè, ja, daar weer nieuwe inzichten uit te halen die je zelf kan implementeren in je dagelijks leven.
Voilà. Of ja. binnen een team.
Ja,
dat doe ik ook.
Ja.
Ik bied dat ook aan met de mogelijkheid om op een hele mooie locatie vergaderingen te doen. Bijvoorbeeld in de voormiddag heb ik... Mm-hmm. gehad een team aan het begin van het jaar die de boodschap hadden meegekregen. We gaan ook dit jaar weer inzetten op welzijn. En we vinden het belangrijk dat we veel werken, dat er resultaten zijn, maar evengoed dat jullie weten dat er ook tijd voor ontspanning nodig is. En dat hebben ze dan in de namiddag met een bosbad eigenlijk afgesloten, die teamdag. Dat is op een locatie waar ook gezonde voeding wordt aangeboden, hele rustige. Dus dat is wel mooi. Dat is een locatie vlakbij het bos.
Mm-hmm.
Dat zijn dingen die ik doe. Dus ook dan de één op één. Ik bied dat ook aan voor voor kinderen. Samen met hun ouders en hun grootouders.
Ja.
En dat is dan, ik noem dat sprookjeswandelingen. Ja. Dat is dan eerder... op de speelse manier dat ik de bosbadtechnieken probeer aan te brengen. Dat doe ik ook op maat. Hè. Dat ja. kan ook voor een verjaardag. Of ik heb een oma gehad die haar kinderen en haar kleinkinderen had uitgenodigd om dat samen te doen.
Oh, wat leuk. Dat is wel een hele leuke
ervaring. En daar krijg ik enorm veel energie van, ja. omdat ik stiekem dan ook weer dat kind mag zijn.
Ja.
Hè. En dus dan... van daaruit is ook de idee ontstaan om er een kinderboek over te maken. Dus ik stap dan ook effectief in de personage van Daantje.
Ja.
Ik zie daar ook het personage ook getekend bij. Hè? Dan ja. heb ik ook een gestreept t-shirt aan en zo een tuinbroek. En dan ben ik me echt in een andere wereld. Dat zijn allemaal dingen die ik... mij 5, 10 jaar geleden gewoon niet zag doen. En dat heeft mij zo teruggebracht naar wat ik leuk vond als ik als kind. En waar ik... Ik heb ook lang bij de jeugdbeweging gezeten. Ja. Waar ik mijn... Maar dat was weg. Ja. Dat is gewoon... En het is onlangs dat het is teruggekomen is. Ik stond toen in leiding. Een situatie die terugkwam, dat ik in een bosspel zat. En ik was leiding. En ze moesten mij komen zoeken of zo. En daar is ook eens op een bepaald moment dat gevoel dat ik bij bosbaden heb ervaren tijdens mijn burn-out. Ja. Dat eerste bosbad. Die ervaring heb ik daar toen ook gehad. Dat ik besefte van... Ik ben moe en ik ben dingen aan het doen die ik... Maar dus dat dateert van als ik 16, 17 jaar was.
Ja, dat is lang geleden in ieder geval.
Ja, dat is 30 jaar geleden, hè?
Ja, ja.
En dus, hè, om dan terug te keren op dat van die kinderen. Ja, ik hoop dat ik een stukje mag bijdragen aan de opvoeding van de kinderen dan. Ja, dat ontzag en dat respect voor de natuur, het ervaren van wat de natuur allemaal kan doen. Ja. Ik hoop dat er ooit een kindje is dat zegt van ja, ik heb dat toen bij Daantje, want ze noemen mij dan ook zo, hè, van Daantje, wat is dit toch?
Ja.
Ja, dat ze dat toch wel ergens onthouden van wat ze daar toen met mij samen hebben gedaan. Het is ook fantastisch om die ouders en die grootouders dan zo, ja, ook stiekem kind te zien zijn.
Ja, wat het mooie nu is, wat de luisteraars waarschijnlijk niet zullen zien, hè, omdat ik jou wel zie zitten hier. Je begint helemaal te stralen als jij het hebt over bosbaden of in de natuur zijn, de belevingen die je dan aanbiedt voor zowel kinderen als volwassenen, als voor oudere mensen. Dan straal jij helemaal. En dat begint eigenlijk gewoon bij je ogen helemaal. Je lach die neemt... Ja, dit is echt bijzonder om voor mij dat ook te zien. Hè? Dat je dus zo over je passie kan delen. Dat daar ook je hart ligt. En ik geloof ook heel erg dat daar je zielsmissie ook ligt. En dat je daar vanuit daar ga je natuurlijk nog veel meer projecten en dergelijke aangaan. Die allemaal in de natuur zullen plaatsvinden. Of dat nou aan zee is of in het bos. We hadden het net in het voorgesprek er ook al over dat er nog allerlei nieuwe kansen op je pad aan het komen zijn. Ik denk dat we daar makkelijk nog een podcast mee zouden kunnen vullen. Maar gezien de tijd wil ik het langzaam een beetje zeg maar, gaan afronden. Dus eigenlijk geef je heel graag bosbadsessies van ongeveer 8 personen. Dat kan zijn de bosbadsessies die je regulier aanbiedt. Maar dat kunnen ook zijn dat als je zegt van mensen hebben bijvoorbeeld een familieuitje. Of op het werk willen ze met het team iets gaan doen. Dan kun je dus zeg maar ook dat voor bepaalde mensen zeg maar ergens anders organiseren. Dus je kunt eigenlijk op verschillende manieren met jou samenwerken. En dan wil ik wel nog één dingetje benadrukken over de essentiële oliën waar je mee werkt. Zou je daar nog even wat over kunnen delen?
Ja, zeker, zeker. Want dat is het laatste jaar echt een toevoeging aan mijn, in mijn aanbod.
Ja.
Ik was er al geruime tijd mee bezig, maar ben terechtgekomen in een hele warme community van gezondheidswerkers, zal ik ze maar noemen. Mm-hmm. Iedereen doet iets uniek, ja, fantastisch. Maar neemt daar ook de essentiële oliën bij. En dus ik heb het afgelopen jaar heel veel geleerd van een huisarts die community ook inspireert, begeleidt enzovoort. En dus sinds een aantal maanden bied ik dus ook bosbadsessies aan, waarbij mensen essentiële oliën kunnen ervaren, waar ik meer bij kan gaan vertellen over de werking en het gebruik. Altijd heel laagdrempelig, niks pusherig, gewoon aanbieden. Wat het uiteindelijk kan brengen als je thuis, binnen in je kamer, kan je ook de natuur binnenbrengen. En het gamma waarmee ik mag werken, is echt... ik wist niet dat er zoveel soorten bestonden en welke combinaties heel veel krachten in zich hebben, zowel op het moment dat je bepaalde symptomen wilt gaan verhelpen of je last hebt van bepaalde dingen, maar ook onderliggend emotioneel een hele sterke werking hebben. Ik biedt ook een aromatouch behandeling aan en dat kan binnen. Mm-hmm. Voorlopig nog bij de mensen thuis, dus ik heb een draagbare massagetafel die ik meeneem, maar ik zet ze ook in het bos.
Ja, wat goed.
Dus daar ben ik nog op zoek naar de juiste setting, want ja, je rug is wel bloot en je voeten zijn bloot en mensen moeten zich echt wel comfortabel kunnen voelen, maar ik heb gelukkig wel een heel leuk bosje bij ons in de buurt dat weinig bezocht wordt. Maar dus daar ben ik wel nog zoekende naar de juiste formule om een soort van natuurlijke wellness aan te bieden. Al dan niet in combinatie met een bosbad vooraf.
En wie weet komt er wel iemand dankzij deze podcast op je pad die een mooie locatie in de natuur heeft om te huren, bijvoorbeeld. Dus mocht er iemand zijn die iets weet...
Ik droom van iets met een afdakje, hè, dat je dus ook, als het wat minder goed weer is, toch beschut kan zijn om dat bijvoorbeeld aan te bieden, om introlessen over die oliën buiten te kunnen doen. Hè, zo het idee van de buitenklas in de scholen. Wil ik ook bij mezelf kunnen aanbieden. Tal van mogelijkheden ook om met andere mensen en gezondheidswerkers samen te werken. Maar wel met als gemeenschappelijke passie die natuur en het buiten zijn. En het inzien dat dat toch wel een heel belangrijk onderdeel is van... Of kan zijn in het herstel of ook het preventief.
Ja, ik wilde net zeggen, ook ervoor zorgen dat je niet hoeft te gaan herstellen. Hè, dat je het niet zo ver hoeft te laten komen, zoals jij en ik. Want we hebben allebei onze ziekteklappen gehad, noem ik het maar even. Dus ik denk juist dat het heel belangrijk kan zijn meer de natuur ingaan. En op een andere manier de natuur dus ingaan om te voorkomen... Dat je dus ziek wordt. Zeker ook al loop je nu al met wat klachten of iets dergelijks rond. Zit je niet helemaal lekker in je energie. Niet helemaal in balans. Juist dan is een bosbeleving of een bosbadsessie ontzettend waardevol. En kan er dus voor zorgen dat je eigenlijk opkrabbelt.
Inderdaad.
Ja, ik denk dat we daar misschien wel heel mooi mee kunnen gaan afsluiten. Zeg Sigrid, als mensen jou nou zouden willen benaderen. Hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Ik heb een website, dat is www.cipresigrid.be.
Zou je dat willen spellen? Want dat is misschien wel Cipresigrid, zei je?
Ja, dus www.cipresigrid.be.
Helemaal goed, en ik zal die website ook... En de link daarvan in de podcastbeschrijving sowieso zetten.
En het e-mailadres is ook hello op zijn Engels dan at cipresigrid.be. Ik heb een Instagram pagina Sigrid Bosbadgids. Toen ik op zoek moest, dat is misschien nog een laatste dingetje dat ik graag vertel. Toen ik op zoek ging naar een naam voor mijn activiteit. Dan heb je dat wel nodig als je inschrijft bij... voor je ondernemingsnummer is dat in België. Dacht ik van what's in a name? Ik kan Sigrid Cipré nemen of ik doe iets anders. En ik vertelde dat aan vrienden tijdens een zomeravond dat we pizza aan het eten waren op het terras. En het was een vriend van ons die zo heel droogweg zei van... Oh, Cipressi, dat lijkt mij zoiets. Dat is jouw naam omgekeerd.
Ja.
En de volgende dag was ik aan het werk, aan de slag met die naam. Maar mijn boeken over essentiële olie lagen daar ook. En plots kom ik dus erop uit dat de Finse benaming voor de cipresboom cipressie is. Ja. Ik dacht, oké.
Dat is een hele mooie om mee af te sluiten.
Dit is want, klaar.
Ja, de Finse in Finland en in Zweden en Scandinavië überhaupt heb je natuurlijk ontzettend veel bos. En we weten ook allemaal dat vanuit het bosbaden daar, de gezondheidszorg daar, daar word je eigenlijk letterlijk en figuurlijk door de arts in eerste instantie het bos ingestuurd om aan je gezondheid te werken. Dus dat zouden ze hier ook in mijn zin veel meer mogen doen. Maar heel leuk om te horen hoe jouw bedrijfsnaam ontstaan is en wat die betekent. Dus dankjewel nog voor die te delen. Dankjewel ook voor jouw ontzettend mooie verhaal, Sigrid. Ik vond het heel fijn om jou hier te gast te hebben in deze podcast. Om te horen hoe jij van eigenlijk best wel ernstig ziek naar nu weer redelijk goed in balans. Een nieuw werk hebt kunnen oppakken. Zowel in loondienst als ook je eigen bedrijf daarbij gestart. Super inspirerend natuurlijk. En ja, ik vind het gewoon heel fijn dat je hier bent geweest. Dankjewel daarvoor.
Dat is heel graag gedaan. En hetzelfde. Hè. Ik ben ook heel blij dat ik hier vandaag mag zijn en dat ik mijn verhaal mocht vertellen. Dus dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.